Goedemorgen allemaal. En ook als je op een later moment luistert naar deze dienst, van harte welkom. En ik wil ook eigenlijk mensen welkom heten die van ergens anders op de wereld meeluisteren. Want sinds wij aan het streamen zijn, zijn er ook mensen in Afrika of in Amerika of waar dan ook, die meeluisteren en zich betrokken voelen bij deze gemeente. In deze dienst gaat voor dominee Herman Calier. En eigenlijk vanochtend willen we het erover hebben hoe God eigenlijk ook door de Bijbel heen laat zien hoe zijn Heilige Geest ons dringt om iets te doen. En we zijn al een paar weken bezig met een prekenserie over Paulus en over handelingen. En vandaag willen we die serie ook beëindigen met de laatste preek, die ook gaat over hoe God dingen duidelijk maakt en hoe de Heilige Geest Paulus dringt om het werk te doen wat God aan hem heeft opgedragen. En daar willen we deze ochtend met elkaar bij stilstaan.
We gaan luisteren naar de lezing uit Handelingen 20, vers 13 tot 25.
Het afscheid van de gemeente van Efeze. Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assos, waar we Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zouden nemen, want hij wilde het eerste stuk te voet afleggen. En toen hij zich in Assos weer bij ons had gevoegd aan boord van het schip, voeren we verder naar Mytilene, van waar we de volgende dag vertrokken om bij Chios voor anker te gaan. De dag daarna staken we over naar Samos en weer een dag later kwamen we aan in Mileten. Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde, als het maar enigszins mogelijk was, op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Vanuit Mileten stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. En toen ze waren gearriveerd, sprak hij toe als volgt. U weet hoezeer ik te midden van u geleefd heb vanaf de eerste dag dat ik in Azië was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus onze Heer. En nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me te wachten staat, behalve dan dat de Heilige Geest mij in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, getuige van het evangelie van Gods genade. Ik weet dat niemand van u aan wie ik mij op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien.
Gemeente, gasten, ja, we zijn in die prekenserie van de afgelopen week op het spoor gekomen van een heel groot succes. De verkondiging van het evangelie buiten de grenzen van Israël door de apostelen. Het ontstaan van talloze gemeenten die groeien en bloeien en kracht krijgen in het geloof en door het geloof. Die gemeenten die in alle eenvoud samenkomen om te luisteren naar het woord van God. Om samen te bidden, voor elkaar te zorgen, het brood te delen. En we zagen dat die gemeenten werden beschermd tegen de macht van de boze, die het op die vroege en prille gemeente al gemunt had, toen Ananias en Safira logen tegen de Heilige Geest. De Geest leerde die gemeente ook grenzen te doorbreken. Grenzen van cultuur, van ras en afkomst, van achtergrond, maatschappelijk en sociaal. Nog steeds een geweldig belangrijk thema. Het nieuws staat er de afgelopen weken bol van. Die gemeenten mochten dat al heel vroeg leren. We zijn één en gelijk in het geloof. En die geest wees ook steeds weer nieuwe wegen waar langs dat evangelie verder kon gaan. Ook als het wel eens dood leek te lopen. De geest die Paulus zelfs verhinderde om zijn eigen gekozen route af te gaan en hem een andere kant op stuurde. En vandaag sluiten we de serie over die bijzondere leiding van de geest af met ook wel weer een heel bijzonder hoofdstuk. Over de leiding van de geest en dan weer ineens een heel andere kant. De kant van het lijden. De kant van dreiging. De kant van opoffering voor het evangelie. Het thema voor deze preek is: de geest geeft geloofsmoed. En dat heeft Paulus ook echt nodig. Geloofsmoed. Want de geest heeft hem laten kennen en weten en ervaren dat hij naar Jeruzalem moet. En dat hij daar zal lijden. Gevangen genomen zal worden, vervolgd. Dat succes van het evangelie, waar je hart van opbloeit en waar je zo blij van kan worden, die kracht die er besloten ligt in die boodschap van Jezus Christus, heeft ook een andere kant. En zeker de brengers van dat evangelie hebben die andere kant ook moeten ontdekken in hun leven. De kant van tegenwerking, van vervolging. Dat was natuurlijk al in het begin zo. Stefanus, ja, nog maar zo kort na het begin van de gemeente, moet het al met de dood bekopen. Stefanus wordt gestenigd. En Paulus weet, ook mij staan vervolging en gevangenschap te wachten. En zo neemt Paulus afscheid van al die gemeenten die hij gesticht heeft. Al die mensen die hij heeft leren kennen, met wie hij het geloof gedeeld heeft en waarvan hij het ook het geloof heeft zien groeien. En hij laat zich in dit Bijbelgedeelte in zijn hart kijken. En het zal hem zeer gedaan hebben. Er staat zo ergens tussen de regels door dat hij met zijn reisgezelschap op weg gaat naar Jeruzalem. En dat deden ze per schip en ze deden havens aan. Maar het eerste deel van zijn reis heeft Paulus in zijn eentje te voet af willen leggen. Er staat niet precies bij waarom dat was, maar je kunt je er alles bij voorstellen. Even een paar dagen genoeg aan mezelf. Met mijn gedachten over de weg die God mij nu stuurt. Wat staat mij allemaal te wachten? Ben ik daartegen bestand? Kan ik dat? Hoe ga ik dat dragen? Paulus gaat zijn weg eerst eens even alleen. En dan ontmoet hij in een havenplaats weer zijn reisgezelschap. En dan deelt hij weer ook zijn geloofsmoed. Het zal hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Ook dat afscheid niet. Moet je indenken wat dat betekent. Hij zou van die mensen zijn gaan houden. Zijn geloofsbroeders en zusters. En hij weet, ik zie jullie nooit meer terug. Maar hij gaat wel en hij gaat vol overtuiging. Krachtig. Hij laat zich ook niet tegenhouden. Sterker nog, hij zegt: ik hecht niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade. Wel krachtig. Dat je dat kunt zeggen terwijl je weet, mijn einde nadert. En tegelijk, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar je kunt je ook wel wat vragen bij stellen. Bij zo'n opmerking van Paulus. Ah, mijn leven doet er niet toe hoor. Als ik maar Jezus kan volgen en de taak die hij geeft kan doen. Ik hecht geen enkele waarde aan mijn leven. Ik vind dat nogal wat, moet ik jullie zeggen. Ik hecht nogal heel veel waarde aan mijn leven. En ik denk ook, het leven is toch ook een geschenk van God. Aan ons gegeven. Om in dankbaarheid te ontvangen. Om zuinig op te zijn. Om te beschermen. Om hier ook het goede te ontvangen. En te blijven zoeken, ook in dit bestaan. Dat relativerende over het leven, Ik vind dat wel spannend. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, het staat ook wel ver van ons af, zo'n geschiedenis. Zo'n Paulus die daar rondtrekt in die oude tijd. En als een soort pionier al die gemeentes aan het stichten is. En zo'n bijzondere roeping heeft gehad. Ja, dat ben ik niet. Ik ben maar gewoon een christen. Ik ga gewoon naar mijn werk. Ik ga gewoon naar school. Ik doe wat de geest me ingeeft. Ik zet me ook in. Maar zo spannend is het in mijn leven toch allemaal niet. Die Paulus is een soort uitzondering op de regel dat ons leven als christen gewoon geleefd kan worden. En wij doen ons ding en hij deed een heel bijzonder ding. Misschien als je jong bent, dat je ook wel je vragen hebt bij dit soort opmerkingen. Van ja, dat doet mijn leven er niet toe. Mijn leven doet er alles toe en ik werk er keihard voor om een bestaan op te bouwen. Ik ga naar school. Ik doe mijn best om elk jaar weer over te gaan. En misschien sta je voor een examen volgend jaar en denk je, nou, daar ga ik voor, want dat is mijn toekomst. Heb ik nodig straks om een opleiding te kunnen doen, om een plek in de maatschappij in te nemen. En ja, ik geloof ook in de Heer Jezus. Maar dat wil ik niet zo tegen elkaar uitspelen. Best een pittige opmerking van Paulus. En toch is het goed dat we niet aan zo'n opmerking en aan zo'n bijbelgedeelte voorbij gaan van, nou, dat was wel heel specifiek voor Paulus, voor toen in die tijd en voor zijn heel bijzondere roeping. Alsof wat Paulus doormaakt niet voor ons leven bedoeld is. Ik denk dat we heel veel kunnen leren, ook voor ons leven, van wat Paulus hier zegt en doorgeeft. Het eerste is dat hij zegt, ik heb de Heer in alle nederigheid gediend. Dat is eigenlijk wel een mooi woord voor Paulus. Hij zegt, dat is toch wel een beetje de kern van mijn bestaan geworden, dat ik de Heer in alle nederigheid heb gediend. Want dat is voor Paulus, denk ik, het allergrootste wonder van zijn leven. Dat hij zijn Heer in alle nederigheid heeft mogen dienen. Paulus, vervolger van de gemeente van Christus. Op weg met brieven naar Damascus om de gemeente daar gevangen te nemen, in te rekenen. En uitgerekend, hij krijgt die vraag, Saul, waarom vervolg je mij? Jezus die zich zo verbindt met die gemeente die Paulus vervolgt, dat hij hem de vraag stelt, hoe kan het zo ver gekomen zijn, Paulus, dat jij mij vervolgt? Wie bent u, Heer? Hij schrikt, wordt tijdelijk blind en ontvangt een nieuwe opdracht in zijn leven. En Paulus is nooit vergeten wat dat met hem gedaan heeft. Die ontdekking van Jezus die direct in zijn leven komt, zich openbaart als Heer en zegt, vanaf nu zal alles anders zijn. En van die Heer is Paulus dienaar geworden. En telkens weer laat Paulus in zijn brieven, in zijn woorden, in zijn ontmoetingen iets doorschemeren van de verwondering dat ik dat heb mogen doen. Dat Jezus ook in mijn leven is gekomen. Ik die zo ver bij hem weg was, tegen hem inging. Ik mocht in alle nederigheid die Heer dienen. En misschien brengt juist dat Paulus ook toch wat dichter bij jouw leven. Want als je tot geloof komt en ontdekt wie de Heere Jezus voor jou is. Als je ontdekt dat de Heere Jezus ook voor jou zonde gestorven is, geleden heeft, het graf in is gegaan. Dan gaat je hart open. En als de Heere Jezus dan iets aan je vraagt, zou je in mijn koninkrijk een taak willen oppakken? Nee, niet allemaal als Paulus om de wereld over te trekken, maar gewoon je gezin, de maatschappij, de kerk, de gemeente, in je buurt. En je leert dat doen vanuit die verwondering dat je Jezus hebt leren kennen. Dat hij naar jou omziet. Dat hij voor jou gestorven is en opgestaan. Zou je dan toch niet heel dichtbij een figuur als Paulus kunnen komen? Die zegt, ja, maar dat wil ik dan toch boven mijn leven zetten. Die genade van God. Die blijdschap om dat ontdekte evangelie. Die blijdschap om die Heer die ook mij op het oog heeft. Nou, ik denk dat dat het eerste is wat wij ons eigen mogen maken uit dit Bijbelgedeelte. Die dienstbaarheid aan het evangelie. Uit verwondering om redding, de nabijheid van Jezus. Daar mogen we allemaal uit leven. En zo mogen we, welke taak de Heere God ook in ons leven legt, vol vreugde daaraan werken. En het tweede dat opvalt aan Paulus, waarin hij ook wel een bijzondere plek inneemt in het evangelie en in de tijd van die eerste gemeentes, is dat zijn levensweg en de weg van Jezus steeds dichter bij elkaar komen. De parallellen tussen het leven van Jezus en het leven van Paulus, die worden steeds groter en steeds duidelijker. Heel opmerkelijk als je dat is wat langsloopt. Ik zal wat voorbeelden noemen. Zowel Jezus als Paulus ondervinden weerstand van degene waar ze het misschien het minst van verwacht hebben. Hun eigen volk. Jezus huilt over Jeruzalem. Als hij die stad nadert, haar ziet liggen. En dan zegt hij, ach, Jeruzalem, dat de profeten doodt. En stenigt wie tot je gezonden zijn. Hoe vaak heb je je kinderen willen vergaderen als een hen haar kuikens. Maar jullie hebben het niet gewild. Tranen van Jezus over zijn eigen volk. En Paulus onderging zo'nzelfde afwijzing. De Joden die hem toch vaak uitlachten en minachten en vervolgden zelfs als hij hun het evangelie bracht. En wat heeft hij er een verdriet over? Paulus schrijft in die Romeinenbrief, omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid en mijn geweten geleid door de Heilige Geest is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en ik word voortdurend door verdriet gekweld, omdat mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, ja, om hen zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Diezelfde pijn van Jezus in afwijzing, nota bene door zijn eigen volk, voelt Paulus ook. En net zoals Jezus gaat ook Paulus een heel moeilijke weg. Jezus heeft gezegd, ja, de vossen hebben holen, de vogels van de hemel hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Dat rusteloze dolen, dat altijd onderweg zijn, in moeite. En Paulus, als je eens leest wat voor opsomming hij geeft, wat hij allemaal heeft meegemaakt, omwille van dat evangelie. Je kunt het lezen in 2 Korinthe zelf, ik noem maar even wat uit, het is een indrukwekkende lijst. Hij zegt, we willen jullie laten zien dat we dienaren van God zijn juist door altijd te volharden. In tegenspoed, nood en ellende. Onder lijfstraffen, in gevangenschap, onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger. Door oprechtheid van kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de Heilige Geest en ongeveinsde liefde. Door de verkondiging van de waarheid van God. Maar we vallen aan en verdedigen ons met de wapens van gerechtigheid. We worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd, maar we spreken de waarheid. We zijn vreemdelingen, maar toch bij iedereen bekend. We sterven, maar toch leven we. We worden gestraft, maar niet ter dood veroordeeld. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd blij. Zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets, maar toch hebben we alles. Je hoort de Heere Jezus Christus in deze woorden. Zoals Jezus onder de mensen was, zoals Jezus de mensen zag. De weerstand die ook hij over zich heen kreeg. Paulus als dienaar van zijn Heer ondergaat het allemaal. Zowel Jezus als Paulus weten, God leidt mij naar Jeruzalem, waar mij vervolging en gevangenschap wachten. En in het geval van Jezus de dood. Die bewuste gang naar Jeruzalem, die zowel Jezus als Paulus hebben gemaakt. En nog een overeenkomst. Beiden zijn ten volle bereid die weg te gaan, maar wel in het geloof van de wederopstanding. Mooi hoe Hebreeën over die weg van Jezus naar het kruis schrijft. Daar staat, denkend aan de vreugde die voor hem lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En Paulus zegt, het leven, dat is mij Christus. En sterven, gewin. Ik verlang er naar heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En tenslotte, ook dat lichamelijk lijden van Jezus is Paulus niet voorbij gegaan. Nee, niet in die mate van die kruisiging. Maar Paulus zegt wel, laat vooral niemand mij weer tegenwerken, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. Paulus is zo'n voorbeeld van iemand die helemaal vergroeid is met het leven van zijn Heer. Zo iemand waarin je het leven van Jezus herkent. Zo als dat in elkaar grijpt. Paulus is een voorbeeld van iemand waarin je ziet wat Jezus vraagt. Jezus heeft gezegd, als je mij wil volgen, dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je je kruis op je nemen en achter mij aangaan. Want ieder die zijn leven wil behouden, ja, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Maar nogmaals, wij zijn geen Paulussen, maar we dienen wel dezelfde Heer. En wij zijn geen Paulussen, maar we ontvangen wel dezelfde geest. En de vraag die ik vanmorgen in ons midden zou willen leggen, is deze. Waarin ben jij één geworden met Jezus? Kun jij iets benoemen in je leven, iets aanwijzen, waarvan je zegt, ik ben daar verwonderd over. Hier raakt het bestaan en het leven, en de woorden en de boodschap van Jezus, mijn leven, en die zijn toch in elkaar gaan grijpen. Iets goeds, iets moois, iets dat je leven heeft veranderd. En misschien ook iets moeilijks. Iets van lijden, iets van pijn. Dat je toch dichter bij je Heer hebt gebracht. Omdat je weet, ook Hij heeft geleden voor mij. Waarin ben jij één geworden met Jezus? We gaan afronden. Paulus gaat naar Jeruzalem. Geleid door de geest, staat erbij. En ik denk dat dat niet voor niets is. Dat die geest daar toch weer bij genoemd wordt. De geest als degene die in Paulus' leven altijd de dingen leidt. Maar ook de geest die Paulus voor al die dingen die hij moest ondergaan, kracht gaf, blijdschap gaf en moed. En misschien is dat het laatste dat we uit dit Bijbelgedeelte kunnen lezen. Als we de Heilige Geest in ons leven hebben ontvangen, als de Geest van God, jouw hemelse Vader, en als de Geest van Jezus, jouw Redder en Verlosser, als die in jouw leven is, dan mag je altijd weer moed putten uit zijn nabijheid. Uit wat hij je ingeeft in je leven. Uit mensen die de geest misschien weer op jouw weg plaatst om je te helpen en te steunen en te bemoedigen en kracht te geven en voor je te bidden. Want die Heilige Geest blijft altijd dwars door alle dingen heen. En die Heilige Geest hield Paulus heel dicht bij zijn Heer. Het wonderlijke is, die weg van Paulus naar Jeruzalem ook nog eens tot zegen is geweest. Want zelfs in zijn gevangenschap die er inderdaad kwam, kon Paulus toch nog tot zegen zijn. De brieven die hij schreef, de gebeden die hij opzond voor al die mensen, waarvan hij wist, ik zie jullie niet meer terug, maar door de Geest ben ik wel met jullie verbonden. Het is de Geest die ook Paulus en ook ons die diepe overtuiging geeft. Ik leef voor altijd, hoe dan ook, met en voor mijn Heer. In tijden van vreugde, in tijden van pijn. Want Hij is mij voorgegaan door het diepste lijden heen. Amen.